Vanmiddag wil ik u graag om te beginnen meenemen naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën 2, waar ik lees vanaf vers 9. En waar staat: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen. Zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. In dit schriftgedeelte wordt gesproken over verzoening. Het hele gedeelte wat ik u gelezen heb. Verzoening namelijk in de zin die wij vanmorgen besproken hebben. Maar als aan het einde van het schriftgedeelte, namelijk in vers 17, het woord zelf gebruikt wordt, het woord verzoenen, dan moet ik u zeggen, dan gaat het daar ineens om een heel ander begrip. Het is wel hetzelfde Nederlandse woord dan, maar het is een heel ander begrip. Het eigenaardige is namelijk dat wij hier lezen over de Heer Jezus, over wat hij gedaan heeft in het verleden, in zijn dood en opstanding, maar dan wordt het woord verzoenen ook niet gebruikt, ook niet in het Nederlands bedoel ik. Maar het wordt pas genoemd in verband met zijn bediening na zijn opstanding uit de dood. En dat is eigenaardig genoeg. Want het gaat om twee verschillende zaken. Inderdaad, in het gedeelte wat wij gelezen hebben, Hebreeën 2 vanaf vers 9, wordt gesproken over de Heer Jezus die inderdaad leed en stierf. De gedachte is immers dat hier in dit hoofdstuk in de eerste plaats terugverwezen wordt naar oudtestamentische profetieën. Het was trouwens al in hoofdstuk 1, maar hier in hoofdstuk 2 in het bijzonder. Er wordt terugverwezen naar oudtestamentische uitspraken, met name die van Psalm 8, waar de vraag gesteld werd en wordt: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En de vraag is: wie of wat is deze mens? En het antwoord wordt hier uiteraard gegeven. Het antwoord is: die mens, die mensenzoon, of hoe je maar genoemd wordt, die mens is inderdaad de Heer Jezus Christus, die een weinig, dat wil zeggen een weinig tijds uiteraard, die een korte tijd, beneden, minder dan de engelen gemaakt werd, en niet weinig minder dan de engelen, maar veel minder dan de engelen. Want wat wij van de Heer Jezus leren, dat leren wij bijvoorbeeld, voor dit geval dan, uit de Filippenzenbrief, waar uitdrukkelijk staat dat hij de gestaltenis Gods was en heeft zichzelf ontledigd, is de mensen gelijk geworden, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden, want mensen zijn per definitie sowieso dienstknechten. Dus de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden. Hij is gehoorzaam, men leest het trouwens gelovig, hij is gehoorzaam, namelijk gelovig geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dan staat er: daarom heeft God hem ook, of daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd, zodat daarmee in één keer ook gezegd werd dat er sprake was van een uitermate vernedering. En dat betekent een vernedering tot het uiterste, tot de uiterste maat. Verder kan niet. En dat is niet een weinig beneden de engelen, maar dat is zo ver mogelijk dus beneden de engelen, dat hij vernederd werd. En als de psalm zegt, en hier in Hebreeën 2 ook, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, dan slaat dat weinig uiteraard op de tijd, hè, op de tijdsduur van deze omstandigheid. Dat was inderdaad voor korte tijd, namelijk vanaf zijn menswording in elk geval, maar in ieder geval tot aan zijn opstanding uit de dood, waarbij hij door God ook weer uitermate verhoogd werd. Hè. God heeft hem eerst onder de engelen gesteld, minder dan de engelen gemaakt. En Filippenzen zegt, God heeft hem ook uitermate verhoogd. God heeft namelijk beide gedaan. God heeft hem uitermate verhoogd en gesteld in de hemel aan zijn rechterhand. De troon in de hemel zelf en de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen heet dat. Dat is één hoofdstuk eerder. Hebreeën 1 vers 3 onder andere dan wordt dat aangehaald. Want de gedachte is dat die zoon des mensen die eerst uitermate vernederd werd, die zoon des mensen, dus degene die opgewekt werd uit de dood, gesteld aan de rechterhand Gods, en in die positie is hij gesteld over al de werken van Gods handen en is hij gekroond met eer en heerlijkheid. En dan te bedenken, dat je tegenwoordig nogal eens kunt horen, dat niet van toepassing zou zijn op Christus in de hemel aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, maar dat van toepassing zou zijn op onze buurvrouw. Hè? Dat zegt men hoor, ja, op ons weet u wel, want wij zijn die mens, wij zijn gesteld over de werken van Gods handen. En de uitdrukking die verband houdt met de uiterste vernedering van Christus wordt zomaar vertaald met bijna goddelijk. Jawel, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, staat in een van de vertalingen, of in Hebreeën of in Psalm 8, weet ik niet, want ik lees die dingen niet. Ik hoor, als het belangrijk is dat ik het weet, dan vertelt iemand mij dat wel. Dus dat is makkelijk genoeg, hoef ik die dingen in ieder geval niet te lezen. He, maar goed, maar gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt en dat zijn wij dan. He? En op die grond moeten wij natuurlijk zorgen dat onze grond geen gifgrond wordt enzovoorts. Want dat hoort dan bij dat wij als mensen aangesteld zijn over de schepping. Wij moeten die schoonhouden of zo, geloof ik, is het idee tegenwoordig. Dat is ongeveer het christendom in deze tegenwoordige tijd. Nou goed, vergeet het maar zo gauw mogelijk. Waar het werkelijk om gaat, is om de mens, namelijk de zoon des mensen. Wie is die Adam? Nou, niet de eerste, maar de laatste. Hè? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is Adam? Wie is de zoon van Adam? Wie is de echte mens? Nou, niet de eerste, maar inderdaad de tweede. Het is namelijk degene die uit de hemel afkomstig was oorspronkelijk. En dat is, verwijst dan natuurlijk naar 1 Korinthe 15, want de eerste mens is uit de aarde aards en de tweede mens is de Heer uit de hemel. Dat is die mens die weliswaar voor korte tijd onder de engelen gesteld werd, maar die inmiddels met heerlijkheid en eer gekroond is aan de rechterhand Gods. En dat het een belangrijke waarheid is, mogen blijken uit het feit dat het grootste deel van hoofdstuk 1... van de Hebreeënbrief zich daarmee bezighoudt, met de gedachte namelijk dat Christus gesteld is boven de engelen. Sommigen is dat vanzelfsprekend, voor anderen niet, want het idee is natuurlijk toch dat de Messias van Israël, de zoon van David, die in Jeruzalem zijn koninkrijk zal oprichten enzovoorts, die mist men hier op aarde en men zegt, nou dan was hij ook niet de Messias. Nee, het hele punt is, hij zit aan de rechterhand Gods, hij is uitermate verhoogd in de hemel. Het is nog wel een hogere plaats dan Jeruzalem. Er is nog een hoger Sion dan het tastelijke Sion, hè? En dat is het ontastelijke Sion, de hemel zelf namelijk. En dat is wat dus uiteengezet wordt, in het bijzonder aan Hebreeën, maar het zal wel andersom zijn, men zal daar aan de hand van dat onderwerp wel een titel bedacht hebben voor deze brief. Zo van, dat is een mooie brief voor de Hebreeën. Hè? Maar hoe dat ook zij, de Heer is gezeten inderdaad aan Gods rechterhand, boven de engelen, met eer en heerlijkheid gekroond. En dan heet hij bovendien ook in vers 9, Jezus. De mens, wel degelijk, de mens die uit de mensen genomen werd, want dat was Hebreeën 5 vers 1, de mens die uit de mensen genomen werd en gezet werd in de hemel in plaats van op aarde. En op een troon in de hemel in plaats van op aarde, althans voorlopig. Maar niettemin, een plaats in de hemel, wij zien Jezus, diezelfde Jezus waarvan Peter zei, het is die Jezus die gij gekruist hebt. Peter zei trouwens, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere, tot Jehovah, en tot Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. En Paulus zegt hier, ik neem aan dat het Paulus is dus, hè? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, en de uitdrukking met heerlijkheid en eer gekroond is dus afkomstig inderdaad uit Psalm 8. Daar komt het vandaan, daar stond dat, is gewoon een citaat. Alleen wij zien hem, daar wordt gevraagd wie is het? En Paulus zegt wij zien hem. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus het komt precies overeen met 2 Korinthe 5. Indien wij Jezus naar het vlees gekend hebben, dan zien we hem weer hier op aarde rondwandelen. Met dat stelletje discipelen denk ik altijd, maar ja, ik weet nooit. Dat denk ik dan, maar ik weet dat ik het zo niet zeggen mag, maar ik weet niet hoe ik het dan zo gauw zeggen moet. Hè? Maar goed, met dat stelletje discipelen dus inderdaad. Hè? Kun je je voorstellen? Zo'n beetje zwerven door het land. Hm? Toch een beetje ongeregeld. Hè? En onwettig dus, want wetten zijn regels. Hè? Een beetje buiten de wet om en zo. Dat was het, een beetje vreemde situatie. Maar wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. Wij kennen hem niet meer naar het vlees. Wij kennen hem als degene die sindsdien uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. Die, vers 9 nog steeds, die een weinig minder dan de engelen geworden was, nog steeds citaat Psalm 8, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Daar staat dus hetzelfde als wat wij lazen in 2 Korinthe 5. Hier staat namelijk dat hij ooit onder de engelen, beneden de engelen gesteld werd voor korte tijd. Want dat het een korte tijd is, dat was per definitie zo. Want hij werd beneden de engelen gesteld om te kunnen sterven. Staat hier. En dus is het per definitie een korte tijd dat hij onder de engelen gesteld was. Hij stierf namelijk. Dat was ook de bedoeling. Dus er staat, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Vanwege het lijden, opdat hij zou moeten lijden als mens. Lijden des doods, wel lijden tot de dood erop volgt. Begrijpt u me goed? Dat is niet alleen lijden aan het kruis, dat is lijden zijn leven lang. Onderschat dat niet. Lijden als mens, lijden vanwege geloof ook trouwens, maar in ieder geval lijden des doods, lijden tot in de dood. En er staat erbij, opdat hij de dood smaken zou, staat er dus uitdrukkelijk achter, hè? Vanwege het lijden des doods, opdat hij de dood smaken zou, opdat hij zou sterven dus. En de tussenzin zegt dat dat inderdaad was voor allen, door de genade Gods voor allen. Met andere woorden, hij stierf voor allen en de genade Gods is ook voor allen. Want het is hetzelfde. Hij stierf voor allen, de genade Gods is ook voor allen. Want door deze genade worden inderdaad zonden weggedaan. Nou, dat is de essentie van genade. Dat zonden weggedaan worden op een of andere wijze. En hij stierf voor allen, opdat hij de zonde van allen zou wegdoen. We hebben dat vanmorgen al gelezen. En wat die genade betreft, citeer ik altijd maar even snel, zo even uit Titus, hè, de brief aan Titus. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En net als in 2 Korinthe 5 volgt daarna de beperking. Want hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, maar dat is de beperking. Omdat degene die leven, zouden leven voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. En hier volgt ook een beperking. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst, niet alle mensen, maar wel ons. Onderwijst ons die geloven. Wij worden erdoor onderwezen. Zo staat het in Titus. Wat was het, Titus 2 vers 15? Ja? Goed van jou wat. Ja. Nou, zo is het nou maar, hè. Dus hetzelfde verhaal. Zaligmakende genade Gods voor allen. Hoezo een beperkt aanbod van genade? Even kijken. De mensen uit Urk hier. Ja, goed. Hoezo beperkt aanbod van genade? Zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En hier staat hetzelfde in. Namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Daarna staat er, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen, vele zonen, tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Er staat een heleboel in één keer, dat ga ik niet uitleggen, maar ik wil het wel even met andere woorden zeggen. De gedachte is namelijk dat die vele zonen die tot heerlijkheid, want er staat er een zonen, dat die vele zonen die tot heerlijkheid geleid worden, dat zijn uiteraard degenen die deel krijgen aan de opstanding. Hij stierf voor allen, maar niet allen komen in die heerlijkheid. Maar degenen die wel die heerlijkheid ontvangen, dat zijn dus deze zonen die tot die heerlijkheid, tot nieuw leven, tot een nieuwe schepping enzovoort, tot het koninkrijk, want dat kan het ook zijn, gebracht worden. Maar die hebben een overste leidsman. Iemand gaat hen voor, daarin. Iemand brengt hen naar die nieuwe schepping. Nou, na vanmorgen is het niet moeilijk meer om uit te leggen dat die overste leidsman uiteraard Christus is. Degene die stierf voor allen en die daarna als eerste uit de dood opstond. Als eersteling dus inderdaad van de nieuwe schepping, als eersteling van het nieuwe verbond. Of hoe dat maar heten mag, hè. De eersteling dus. En daarom heet hij ook zo hier. Men vertaalt het dan met overste leidsman. De term die gebruiken we betekent nauwelijks meer dan gewoon de eerste. Degene die voorop gaat. De leider. Het is altijd leuk als je het je voorstelt. Want ineens zie je dan hier de overste leidsman voorop. En dan de vele zonen daarachteraan. En in gedachten zie ik dan weer gewoon de herder met daarachter de kudde. Want het is volstrekt hetzelfde. En aangezien we over een nieuwe schepping spreken, zie ik dan dus gewoon de tweede Adam en daarna al diegenen die aan zijn leven deel hebben. Ik zie met mijn gedachten nou in Romeinen 5. Hè. Ik probeer het moeilijk te houden, dan blijft u wakker. Dit is de moeilijkste tijd van de dag, hè, dat weet u toch, hè, om wakker te blijven. Ja. Ik zit met mijn gedachten dus in Romeinen 5, want daar vind je namelijk de vergelijking tussen de eerste en de laatste Adam, waarbij gezegd wordt dat die eerste Adam, wel, die was een zondaar, had vergankelijk leven enzovoorts. En dat leven en die zonde en ook de dood, zoals die heerste in Adam, die hebben wij mensen, wij afstammelingen van Adam, allemaal geërfd. Dat wil zeggen, Adam is in ons, dan wel wij zijn in Adam, zijn gewoon Bijbelse termen daarvoor. Het wil gewoon zeggen dat Adam leeft in ons, de zonde van Adam is in ons, de dood van Adam is in ons, de vloek over Adam ligt over ons, van nature, enzovoorts. Kortom, wij zijn gewoon Adam. Vandaar dat men de naam Adam dan prompt vertaalt met mens. Zo doet men dat, hè? Zo is het ook dus, hè? Maar daar tegenover staat die ene andere mens, die ene die uit de mensen genomen werd, dat is de Heer Jezus Christus, die in werkelijkheid zijn oorsprong ook niet had in Adam, maar die zijn oorsprong had voor Adam en hoger dan, hè, hoger dan Adam, die namelijk uit de hemel afkomstig was, maar wel degelijk, door een wonder, oké, maar die wel degelijk mens werd, ook naar menselijke rechten en normen enzovoorts, hè. Hij werd mens. Maar hij werd bovendien daarna weer uit de mensen genomen om eersteling te zijn van een nieuwe mensheid, want deze oude mensheid lag onder de vloek. Een vloek die door de Heer Jezus Christus dus ook inderdaad gedragen werd. Maar daarna stond hij op uit de dood om de Adam te zijn, de eerste mens zal ik maar zeggen, de eerste mens te zijn van een nieuwe schepping. En die vergelijking wordt dus in Romeinen 5 uitgebreid gemaakt, zodat je daar ziet, in de oude schepping zie je Adam voorop en dan alles wat aan het leven van Adam deel heeft en hem dus navolgt. Mens kan niet anders. En daartegenover zie je die laatste Adam, namelijk Christus, en al diegenen die deel hebben gekregen door geloof, door wedergeboorte aan het leven van Christus. En dus hem navolgen, niet omdat zij mat zijn, maar omdat zij niet anders kunnen. Zei Johannes, die zei trouwens zonder accent. He? Want die zei over die nieuwe mens, die zegt die is uit God geboren en die zondigt niet, want die kan niet zondigen, want zijn zaad blijft in hem. Het leven waaruit hij verwekt is in hem, daar is niks mee mis. Je vindt dus inderdaad twee mensheden, dat kun je in het Nederlands geloof ik niet zeggen, wel? Of wel? Als ik het vaak genoeg doe, dan werkt het wel, hè? Er zijn twee mensheden tegenover elkaar, die van de oude mens en die van de nieuwe mens, de ene met als hoofd Adam, de andere met als hoofd Christus. En zoals Adam de overste leidsman is van de oude mens, zo is Christus de overste leidsman van de nieuwe mens. De eerste gewoon, Archegos, de eerste. Het hoofd. Zo kan je het ook noemen, zo heet het ook bij gelegenheid. Hè? Zoals Adam het hoofd van de oude mens en Christus het hoofd van de nieuwe mens. En zoals allen in Adam sterven, zo zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Maar nou heb ik een beetje een goede context om die tekst te citeren. Hè? Gelijk ze allen in Adam sterven, allen die in Adam zijn sterven. Maar zoals dat in Adam zo is, zo is het in Christus aan de andere kant ook zo. Nou, maar dan tegenovergesteld. Want allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. En aangezien het gaat over lichamelijk levend worden, omdat in de citaten zit 1 Korinthe 15, staat er dus, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. En als het niet over het lichaam gaat, maar over de algemene situatie, dan moet je het anders zeggen, hè. Gelijk ze allen in Adam sterven, zo zijn allen in Christus levend gemaakt. Ze sterven namelijk niet. En zoals allen door de ongehoorzaamheid van die ene, het ongeloof van Adam, dat is Romeinen 5, hè? Zoals allen door het ongehoorzaamheid, het ongeloof van Adam, tot onrechtvaardigen gesteld zijn geworden, zo worden allen die in Christus zijn, door de gehoorzaamheid van die ene, door het geloof van Jezus Christus dus, inderdaad, tot rechtvaardigen gesteld. Dan hebben die twee mensheden tegenover elkaar. Hier wordt alleen over die nieuwe gesproken, hier in Hebreeën 2, en dan heet Christus dus inderdaad hun overste leidsman. Dat is eigenlijk hun Adam, het hoofd van die nieuwe mensheid. De voorloper, degene wiens leven wij ontvangen hebben. We zijn weliswaar niet uit Christus geboren, dat is niet de goede uitdrukking, zoals we wel uit Adam geboren zijn, maar de gedachte is wel degelijk dat wij het leven van Christus hebben ontvangen, zoals we van nature het leven van Adam hebben ontvangen. Zo is het wel degelijk correct. En dat is maar waar het om gaat. Door geboorte zijn we Adam, door wedergeboorte zijn we Christus. Door geboorte is Adam in ons, door wedergeboorte is Christus in ons. Door geboorte zijn wij in Adam, door wedergeboorte zijn wij in Christus, want je kunt het ook zo zeggen. Nou, dat is maar waar het om gaat. En dus moest er eerst, om die nieuwe schepping, de nieuwe mensheid tot stand te brengen, moest er eerst de eersteling zijn, het hoofd, de norm ook, de bron van dat leven, om zo te zeggen. En die eersteling, die overste leidsman, hunner zaligheid, en dus onze zaligheid, dat is Christus. Die moest namelijk door lijden en sterven, door lijden des doods, of gewoon door de dood, en daarna de opstanding, overgeplaatst worden van die oude mensheid naar die nieuwe mensheid. Want door de dood werd hij losgemaakt van die oude mensheid, die oude levende mensheid in elk geval. Zo gaat dat, hè. Er komt een eind aan het zondige bestaan van de mens. Of moet ik zeggen, er komt een eind aan het bestaan van de zondige mens. Dat is een subtiel verschil. Maar in ieder geval, er komt een eind aan. Door de dood. Dan zijn we nog niet zo ver. Maar het is wel in de goede richting. Dus het doel nog niet bereikt, maar het is een eind in de richting. Het doel is pas bereikt als daarna die mens die gestorven is uit de dood opstaat in een nieuwe schepping, in een zodanige situatie met zodanig leven dat de zonde daar niet meer is en ook niet meer kan zijn, ook niet kan komen. Waar gerechtigheid woont en woont in de Bijbel betekent altijd blijft. Het oud-Nederlandse, blijft. Waar gerechtigheid blijft. Dat is de gedachte. En dus is het dat, precies wat hier staat. Namelijk, het was nodig dat die overste leidsman door lijden, in de praktijk lijden des doods, door lijden zal geheiligd worden. Zal geheiligd worden, zal afgezonderd worden van een onheilige wereld, een onheilige mensheid. En heel gemaakt zal worden met een nieuwe schepping. En met God uiteraard. Het zal duidelijk zijn dat dit gewoon verzoening is, zoals we dat er straks zijn tegengekomen in 2 Korinthe 5. Namelijk, de positie van de oude mens wordt vervangen door of veranderd in de positie van de nieuwe mens. En als oude mens is men van God gescheiden, is men dood door de misdaden en de zonde, of hoe het maar heten mag. Maar staat men in ieder geval schuldig voor God. En die nieuwe mens, die wedergeboren mens in een nieuwe schepping, is voor altijd verbonden met die levende God. Daar is de verbroken relatie onder het oude verbond is onder het nieuwe dan in ieder geval hersteld. En dat heet verzoening. Ook in een wat meer gangbaar Nederlands is dat de betekenis van het woord verzoening. Dat wil zeggen dat een verbroken relatie hersteld wordt. Of is. Nou, dat is dat. Maar het gebeurt in de schrift en in verband met de schepping en de mensheid gebeurt het door wedergeboorte. Namelijk afsnijding van die oude mens en oude schepping en tot stand komen van een nieuwe schepping. En dat gaat inderdaad door dood en opstanding, door wedergeboorte. Kortom, dat wordt bij gelegenheid verzoening genoemd. Dat is wat hier uiteengezet wordt en wat dan nog weer herhaald wordt in vers 14. Nou, die teksten ertussen ga ik even niet op in. Dat zijn in het algemeen citaten uit het Oude Testament om deze dingen te onderbouwen vanuit de Oud-Testamentische profetie en de psalmen. Maar er staat dan in vers 14 van Hebreeën 2, overmits dan de kinderen, de zonen, degene namelijk die tot heerlijkheid geleid zouden worden, uit vers 10, zijn wij dus, hè. Overmits dan die zonen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. De Heer zou ons immers verlossen, om dan eens een andere term te gebruiken, en zou ons tot heerlijkheid leiden. Daarom komt hij eerst tot ons in dezelfde gedaante, in menselijke gedaante, vlees en bloed. En ook, je kunt zeggen, in een adamitische verschijning. Hij komt dan ook inderdaad als afstammeling, en zelfs erfgenaam natuurlijk, maar als afstammeling van Adam. Dat is adamiet. Dat is de zoon van Adam, de zoon des mensen, of hoe dat maar heten mag. Dus overmits dan de zonen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Heeft hij deel gekregen aan vlees en bloed. Deel gekregen dus aan Adam, aan de oude mensheid. Opdat hij door de dood heen, denk ik er altijd bij, hè. Opdat hij doorheen. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En je kunt wel het geweld teniet doen van degene die het geweld des doods heeft, maar niet door de dood in te gaan, hoor. Want dan word je juist aan het geweld van de dood onderworpen. Je doet pas teniet degene die het geweld des doods heeft door uit de dood op te staan. Het geweld van de dood, de kracht van de dood, niet de dood als zodanig, de kracht van de dood is immers dat wie er één keer in terechtkomt, komt er niet meer uit. Dat is eigenlijk de definitie van dood, namelijk definitieve, vooral definitief, definitieve scheiding. Definitief gescheiden van de levende mensheid, zal ik maar zeggen, van de wereld. Dat is dood. En het geweld des doods, de kracht van de dood, is dat als we er eenmaal in terecht komen, komen we er niet meer uit. Hoezo geen zwarte gaten? Hè? Dat is een zwart gat, hoor. Het enige echt als je het mij vraagt, maar dat even terzijde. Maar de kracht van de Heer was inderdaad sterker. Hij stond namelijk uit de dood op en deed zo de kracht van de dood teniet. En daarmee versloeg hij dus ook degene die zich van die kracht bedient. Dat is maar waar het om gaat. Kortom, er is een uitgang uit de dood. Maar die uitgang uit de dood is de ingang tot een nieuwe schepping. En dus ook, inmiddels, tot een nieuwe mensheid. Want op die manier komt verlossing tot stand. Dat is het begrip wat hier gebruikt wordt. Dus het volgende vers, daar staat, en verlossen zou, maar dat is uiteraard namelijk, hè. Want die verlossing is precies wat in de voorgaande versen genoemd werd. Verlossen zou al degene die met angst voor de dood, met vrezen des doods, hun leven lang aan de slavernij, aan de dienstbaarheid van de dood uiteraard, aan de slavernij onderworpen waren. Want de mens is zijn leven lang onderworpen aan de slavernij van de dood. Ik heb het zo vaak gezegd, ook op deze plaats. De mens is in de praktijk zijn leven lang bezig te vechten tegen de dood. En als u dat niet begrijpt, dan zeg ik gewoon, nou dan tegen het verderf in het algemeen. Maar ja, dat is de dood, hè. Dan moet je niet zo lelijk naar me kijken, zo van, zie je wel, ik heb het je al gezegd. Maar goed, hè. De mens is zijn leven lang inderdaad aan het strijden tegen de dood, de slavernij van dit bestaan. Alle verplichtingen die een mens hier in het leven heeft, alle dingen die je per se moet doen, zal ik maar zeggen, die komen daaruit voort, uit de werking van de dood. Je moet van alles doen om de dingen die er zijn in stand te houden. En de ellende is dat hem dat toch niet lukt. Dus dat geen slavernij is, weet ik het niet meer, hè. Nou goed. Nou wordt dus hierover gesproken, maar hier staat dat wij daarvan verlost zijn. Dat hoop ik dan maar. Ik hoop dat dat ook niet alleen maar een theoretische kwestie is, maar ook een volstrekt praktische zaak. Het betekent namelijk in de praktijk dat weliswaar de dood onvermijdelijk is, maar dat het voor ons niet al te geweldig veel meer uitmaakt. Ik moet altijd oppassen wat ik zeg, hè? Maar zo is het wel. Dat maakt in de praktijk niet al te veel meer uit. Want wij weten dat dat niet het einde van het verhaal is. En we hebben zelfs, als het goed is, de neiging te denken dat dat het begin van het verhaal is. Dat is ook niet helemaal waar, maar ongeveer wel natuurlijk. Hè? Het is altijd zo, het beste komt nog. Hoe dan ook, en dat is het. Die slavernij van de dood, die slavernij van de verderf, is geweken. Omdat we daarna altijd nog een alternatief hebben. En dat maakt de werking van het verderf, ook in ons leven nu nog als gelovigen, dan toch veel minder ernstig. Ik wil het niet onderschatten, daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk is het van gering belang. En in ieder geval vanuit bijbelstandpunt. En daarmee zijn wij verlost inderdaad van die vrezen des doods en van de dood zelf. En van de slavernij van de dood, de slavernij van het verderf, et cetera. Nou, dat is inmiddels gebeurd. En tot hier, tot in deze verse, gaat het over precies dezelfde dingen als die van 2 Korinthe 15. Ze worden alleen in een totaal ander verband aangehaald. Maar het gaat om precies dezelfde dingen. Oude schepping voorbij, nieuwe schepping tot stand gebracht, enzovoorts. Waardoor verlossing tot stand is gebracht. Dat is de introductie dus weer van een ander woord, hè. Waardoor verlossing tot stand gebracht is. Vrijgemaakt van de slavernij, namelijk van die oude schepping, en gesteld in de vrijheid van die nieuwe schepping, dus verlossing. Nog afgezien van dat verlossing in de praktijk loskoping is, het veronderstelt ook dat dat gebeurt door de betaling van een prijs. Dat klopt natuurlijk ook, hè? Niet door zilver of goud, maar door het bloed van de Heer Jezus Christus. Door het bloed van het onbestraffelijk en onbevlekt lam, was dat, hè? Waar Petrus het over heeft. Daar gaat het over, die prijs is betaald, maar niet te min. Dus heet het ook verlossing. U ziet dat verlossing en verzoening dus in de praktijk hetzelfde is, hè? Het heeft een andere strekking, het woord. Maar in wezen is het gelijk, hè? Dus verlossing, en een andere term die hier in dit verband gebruikt was die van heiliging. En van verheerlijking. Want wij zijn geheiligd, het ging om heiligen, dat staat in vers 11 onder andere. Hè. Heiligen in de zin van afzondering van een onheilige wereld, maar ook in de positieve zin van verbinding, heling met een wereld zonder zonde, een nieuwe schepping. Heiliging, dus weer een andere term dan. En dan tot heerlijkheid leiden, dat lijkt me ook duidelijk, dat is de heerlijkheid inderdaad van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verbond. Waarop gezinspeeld wordt in vers 9 en 10. Maar tot nog toe niks bijzonders. Maar daarna staat er weer in vers 17. Vers 16 laat ik even buiten beschouwing. Vers 17. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Die broederen zijn dan die zonen die tot heerlijkheid geleid worden. Al die zonen zijn broederen. Hè? Nou goed, Hij moest aan die broederen gelijk worden, vlees en bloed deelachtig worden, zijn enzovoorts. En dan staat er, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En een hele punt is, en we hebben daar hier niet zo erg lang geleden over gesproken, dat de Heer Jezus Christus tot hoge priester werd aangesteld. Punt 1, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dus, en dat is punt 2, niet naar het oude verbond, niet hoge priester van het oude verbond, maar hoge priester van een nieuw verbond, het nieuwe verbond. En daar gaat hij weer. En het aangezien het oude verbond heerst over de mens, de wet heerst over de mens. Zolange tijd als hij leeft, dus tot aan de dood. Sommigen zeggen tot de dood erop volgt. Maar officieel is het tot de dood ontscheidt. Aangezien de wet heerst over de mens, het oude verbond heerst, zolang de mens leeft. Want zolang zou de wet zijn oorspronkelijk, je spreekt tot degene die de wet verstaan, uiteraard. Hè? Ja. Betekent het dus dat als Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond, kan hij dat alleen zijn na de dood. Want hij zelf kwam onder de wet, Galaten 4, om degene die onder de wet waren te verlossen, stond hier ook net, verlossen. Om degene die onder de wet waren te verlossen, te bevrijden nou van die oude schepping, inclusief de wet in dit geval, en hem te brengen in een nieuwe schepping, waar de wet inderdaad niet is, waar men staat in de vrijheid. Maar het hele punt is dat Christus pas hoge priester is geworden bij zijn opstanding uit de dood. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En we hebben er in de tijd uitgebreid bij stilgestaan bij de uitspraken in de schrift over de Heer Jezus, de Messias, die de Zoon Gods zou zijn en die op grond van zijn dat zoonschap, waartoe hij werd aangesteld, ook werd aangesteld inderdaad als hoge priester van dat nieuwe verbond. In zijn opstanding, en ik haast me er altijd meteen bij te zeggen, dat het hoge priesterlijke werk van Christus als zodanig niets te maken heeft met zijn lijden en sterven. Staat daar volkomen los van. Natuurlijk, alle dingen hebben met elkaar te maken. Het is altijd een verband. Altijd, natuurlijk wel. Maar ik bedoel te zeggen dat zijn lijden en sterven aan het kruis niets van doen had met zijn hoge priesterlijk werk. Dat kan niet, want hij was geen hoge priester. En als hij een hoge priester was, had hij ook geen hoge priesterlijk werk. Want de Heer was uit Juda en niet uit Levi. Zelfs onder het oude verbond zou hij geen hoge priester zijn. Maar hij stierf onder het oude verbond. En op grond van het oude verbond, op grond van de wet. En daarmee volbracht hij de wet. Uiteraard niet als hoge priester, want dat was zijn functie helemaal niet. Integendeel. Hij werd dus hoge priester bij zijn opstanding uit de dood. En we hebben daar straks gezien dat die verzoening waar we steeds over gesproken hebben, naar aanleiding van 2 Korinthe 5, dat die verzoening inhoudt dat men uit een oude schepping in een nieuwe gezet wordt. Wel, hier is Christus gezet uit een oude in een nieuwe. En in die nieuwe is hij hoge priester geworden om wat te doen. En dan krijg je de spraakverwarring dus. Om namelijk, om de zonden des volks te verzoenen. En dan moet je op je klompen aanvoelen, dat hier in de polder kan dat geen kwaad, nee. Dan moet je op je klompen moet je aanvoelen dat dit verzoenen iets anders is dan die verzoening waarover gesproken werd in 2 Korinthe 5. Nou, misschien dat we ze dan op de boekentafel voortaan kunnen verkopen, broeder Spaans. Hè? Maar waarschijnlijk zijn ze allemaal al gebroken. Die klompen. Leg hem eens uit. Nou. Maar je moet in ieder geval begrijpen dat het een ander soort verzoening is, een ander begrip is, al is het hetzelfde woord, maar dat het een ander begrip is als 2 Korinthe 5, want je wilt toch niet in ernst beweren dat onze zonden in een andere relatie, in een betere relatie tot God gebracht zijn. Zover onze zonden zijn met God verzoend. Want dat kan niet. Onze zonden moeten helemaal niet in relatie tot God staan bovendien. Dus er moet helemaal geen verzoening zijn. Dat staat hier ook niet. Het is in het Grieks ook een volstrekt ander begrip. Heel ander woord. Maar het is ook een heel ander Bijbels begrip. Want dit begrip verzoenen, wat hier gebruikt wordt, betekent zoveel als bedekken. Dat woord gebruik ik maar het meest. Het liefst, omdat het bekendst is. Want hier gaat het niet om een bepaalde relatie of verhouding die tot stand komt of zo. Of een gemeenschap die hersteld wordt. Hier gaat het om het bedekken en eigenlijk, want dat is eigenlijk beter, het wegdoen van iets. Dat wordt dan vertaald met bedekken. Maar eigenlijk is het wegdoen van iets. Je moet eerst begrijpen natuurlijk dat als je iets bedekt, dan doe je dat om het weg te doen. Ik begrijp het nog goed, er is een hoopje stof op de grond ligt en je legt er een deurmatje overheen. Omdat het matje nou toevallig daar moet liggen. Dan is het om het stof te bedekken. Of zo, hè? Niet tijdelijk. Dat is niet het idee. De bedoeling is dat die bedekking altijd is. Dat wil zeggen, wij vertalen met bedekken, maar de gedachte is wegdoen. En zo hebben de Grieken, nou ik moet eigenlijk anders zeggen, zo heeft men de oud-testamentische uitspraken over verzoening ook inderdaad vertaald. Want wat in het Oude Testament in het algemeen met verzoening wordt aangeduid, gaat inderdaad over het werk van de hoge priester. Daar hebben we het nu over. Over het werk van de hoge priester, laten we zeggen op grote verzoendag, Yom Kippur. En Kippur komt van kafar, en kafar vertalen wij strijken zet met bedekken. De bedekdag dus. De grote bedekdag. Grote verzoendag. Maar bedekken is niet zo'n goede vertaling eigenlijk. Het is maar een toepassing van het begrip. De werkelijke betekenis is echt die van wegdoen. Zodanig dat de dingen die weggedaan zijn inderdaad geen rol van enige betekenis meer spelen. Dat is het eigenlijk. En zo hebben de Grieken dat vertaald. Zo is het vertaald naar het Grieks. Want het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, heeft inderdaad de betekenis van wegdoen. Hilaskomai. Hoor ik dat iemand zeggen? Hilaskomai. Wegdoen. Altijd vertaald met verzoenen. Maar het betekent eigenlijk wegdoen. Of zelfs uitdrukkelijk ver wegdoen. Ik kan u dat makkelijk bewijzen. Daar heb je niet eens een woordenboek voor nodig. Wel een Griekse concordantie trouwens. Maar daar heb je niet eens een woordenboek bij nodig. Want als u nou opzoekt Matthäus 16 vers 22. Dat is de eerste keer dat het begrip voorkomt in het Nieuwe Testament. Matthäus 16 vers 22. Daar staat in vers 21 van Matthäus 16. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen zeggende: Heere, wees u genadig, of Heere, u genadig, dit zal u geenszins geschieden. En dat wees u genadig, dat is dit begrip. Hilaskomai, het is een zelfstandig naam. Het is het werkwoord, hileos, staat hier. En er staat, wees u genadig, maar je kunt toch ook hier op de bekende klompen aanvoelen dat zo'n vertaling wel een is die getuigt van onbegrip. Wat zegt Petrus nou dan? Heere, wees u genadig. Nee, het punt is dat het woord normaal vertaald wordt met verzoening of verzoenen. Maar daar kom je hier niet mee uit. En dus eventueel genadig zijn, hè? Want zo wordt het dan ook nog vertaald, afgeleide vertaling. Maar als je nou gewoon de oorspronkelijke betekenis van het woord laat staan in het Grieks, dan heb je geen enkel probleem, want dat betekent ver weg doen. En dus, dat zij verre of iets dergelijks. Want dat is de betekenis, dat zij verre, doe dat weg, of zoiets. Niet wees u genadig, doe dat weg. Ik wil dat niet horen. Maar dat is wat Petrus zegt. Ik wil dat niet horen, doe dat weg, dit zal u geenszins geschieden. Nou, dat weg, dit woord, dat is het woord wat verder in het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt ter aanduiding van dat oud-testamentische begrip kafar, verzoenen, namelijk bedekken. Maar dat heeft de betekenis uitdrukkelijk van wegdoen, en zo wordt het hier in de Bijbel dus ook gebruikt. Maar dat is ook de betekenis in het Hebreeuws, hoor. Kafar. Bedekken, ja, dat is leuk, maar in het algemeen wegdoen. Buiten bereik brengen. Dat kan door het te bedekken, dat kan het ook inderdaad door het ver weg te doen. En er zijn trouwens legio-schriftplaatsen in het Oude Testament die ronduit zeggen, ook met andere woorden, dat het dat is wat met de zonde zou gebeuren. God zou ze ver weg doen. Een andere plaats staat, hij zal ze bedekken, maar de betekenis blijft gelijk. Dan zijn ze ver weg. Onbereikbaar namelijk. En dat is de bedoeling, en dat blijkt hieruit. Nou, zal ik nou even met u doorgaan, want nou we net de Bijbel open zijn, we aan bladeren. Dan zal ik even wakker houden. Dit was Matthäus 16, vers 22. Ditzelfde woord, wat hier gebruikt wordt, hileos, komt nog maar in één andere schriftplaats in het Nieuwe Testament voor. Dat is Hebreeën 8, vers 12. Dan geef ik u even alle schriftplaatsen, want het zijn er heus maar weinig. Hebreeën 8, vers 12. Dat mocht u verwachten, hè, Hebreeën, toch? Nee. Nou goed, Hebreeën 8, Maar het wordt geciteerd uit het Oude Testament. En uit Jeremia 31. Hè. En er staat Hebreeën 8 vers 12. Want ik zal hun ongerechtigheden... En hebben ze het vertaald dus met genadig zijn. Hè? Genadig zijn. Maar het is gewoon hileos en het betekent wegdoen. In de praktijk is dat genadig zijn, maar dat is een uitleg die dan gegeven wordt. Hè? Ik zal hun ongerechtigheden wegdoen. En wat het betekent staat erachter. En hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Nou, dat lijkt me toch... Een duidelijke zaak. Ze worden weggedaan, ze worden niet meer gedacht. Dan worden ze vergeven, of zoiets. Want zo staat het in Jeremia 31, waaruit dit geciteerd is. Jeremia 31, vers 34. Hebreeuwse kalach, en daar vertaald met vergeven. Maar goed, ver weg doen dus. Ik zal een ongerechtigheden ver weg doen. Er zijn de enige twee schriftplaatsen met hileos, maar je hebt nog een paar woorden die daarvan afgeleid zijn. Om het verschil gaat het nou niet, maar... Gaat het nou om de overeenkomst, om het idee wat erachter zit. Je vindt het werkwoord hilaskomai. Hilas, niet hileos, hilaskomai. Dezelfde betekenis, de grondbetekenis dus nog steeds van ver weg doen. Hilaskomai vind je ook op twee schriftplaatsen. De ene is Lucas 18. Lucas 18, vers 13. Waar staat, en de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Maar daar staat hilaskomai. En er wordt dus gesproken over verzoening. De gedachte is dus, doe mijn zonde ver weg. Want dat is wat erachter steekt. O God, verzoen mij zondaar. Maar niet verzoenen in de zin van een relatie met God herstellen. Maar verzoenen in de oudtestamentische zin van de grote verzoendag. De zonde bedekken namelijk. Hilaskomai. Dus Lucas 18 vers 13. En dezezelfde term, die kwamen we er straks tegen in Hebreeën 2 vers 17. Als de beschrijving van de positie van Christus, het werk van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Namelijk, hij is vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is gestorven en uit de dood opgestaan. In die positie als hoge priester aangesteld. En de functie van de hoge priester is om de zonden des volks ver weg te doen. En niet meer te gedenken. Hilaskomai, dat is hem. Bedekken. In de zin van wat de hoge priester deed op Grote Verzoendag.
Je mag genadig zijn.
Ja, van mij mag je alles, broeder.
Nee, maar goed, omdat het hier ook in dat woordenboek staat, dat het ook gelijk hetzelfde betekent als genadig.
Dat is het misverstand. De statenvertalers hebben het dus hier en daar vertaald met genadig zijn. En als je dus een fatsoenlijk woordenboek, een goed woordenboek, die zal dat woord opgeven en zeggen dat het ook betekent genadig zijn. En zal erbij zeggen waar het dan zo vertaald is. Natuurlijk. Maar of dat terecht of onterecht gebeurd is, dat is maar zeer de vraag. En dat het in het woordenboek staat, is niet... Ik geef geen uitspraak over terecht of onterecht zo vertaald is, maar er is alleen een uitspraak over... Het is nu eenmaal zo vertaald door de statenvertalers. Ze hebben het opgevat als genadig zijn, omdat ze... Nou ja, dat leek een zo'n beetje wel een duidelijke verklaring. Maar het probleem van het woord is dat er in werkelijkheid de verwijzing is naar de dienst onder het oude verbond in de tabernakel. Ja, en dat hangt allemaal aan het ene woord. Hoe vat je dat samen? Als je het maar met één Nederlands woord mag vertalen, hoe doe je dat? En men heeft dus gekozen voor genadig zijn, maar in werkelijkheid is het verzoenen. Dat het dat is, hè. Kijk, dat een mens verzoend wordt uit genade, nou ja goed, er gaat dus niet zoveel mis hoor. En als je die teksten gebruikt om het evangelie te prediken, dan gaat er dus helemaal niks mis, want het gaat allemaal uit genade. Het is niet de betekenis van de uitdrukking. Het is wegdoen. En eventueel via het Hebreeuws bedekken. Desnoods vergeven, want vergeven heeft ook die betekenis van wegdoen en niet meer gedenken. Maar genadig zijn, dat ja, de, ja, ja, maar langzamerhand raak je dan spoorwalbijster, hè. Nee, hilaskomai komt van Ileos en het is dus inderdaad ver wegdoen of wegdoen, bedekken eventueel. Nou goed, dan hebben we al deze schriftplaatsen gehad, dan hebben we er nog vier. Namelijk weer een woord, dat is een zelfstandig naamwoord, vertaald met verzoening, dus hilasmos. Niet meer werkwoorden dus, maar nou een zelfstandig naamwoord. Hilasmos, verzoening, dat vind je alleen in de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 2 vers 2. Wat staat in vers 1? Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt en indien iemand gezondigd heeft. En hij schrijft het tot en over gelovigen, over wedergeboren mensen, dat kan niet missen. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, nou vooruit dan. Er staat er gewoon, we hebben een trooster, een advocaat, trooster, Parakletos. We hebben een voorspraak, vooruit om aan, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Maar wat er eigenlijk had kunnen staan en wat mij betreft het duidelijkste geweest zou zijn, maar dat is voor ieder anders, is gewoon, wij hebben een hoge priester bij de Vader. Want dat is waar het in de praktijk om gaat. Namelijk, Christus gezeten aan de rechterhand Gods, als de hoge priester van het nieuwe verbond, die de zonden des volks zou verzoenen. En Johannes zegt, indien wij iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak, vooruit de maat, dat kan. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, Melchizedek, de koning der gerechtigheid. De rechtvaardige. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening. Het betekent, hij verzoent. Maar het wordt sterker gezegd met een zelfstandig naamwoord in plaats van een werkwoord. Hij is verzoening. Voor onze zonden. Let op waar het om gaat. Hè? Het gaat niet om die veranderde relatie. Het gaat niet om wedergeboorte als zodanig. Het gaat om het wegdoen, bedekken, dat staat er ook. Hij is verzoening voor onze zonden. Dat wil zeggen, hij doet onze zonden weg. Dan mag je aannemen dat het dat betekent, bovendien, want daar gaat het immers om. Indien wij gezondigd hebben, dat is jammer dan, hè, toch? Hoe komen wij daar af? Wel, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is verzoening, zeg maar bedekking eventueel, van onze zonden. Hij neemt namelijk onze zonden weg. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Dat klopt natuurlijk ook, en daar hebben we het ook al over gehad. Want in principe stierf hij voor de zonden van de gehele wereld die hij wegdoet. Maar dat is niet helemaal het onderwerp van Johannes, daarom staat het ook afhankelijk. Hij is verzoening voor onze zonden, maar dat is op een andere manier zo dan dat het op de wereld van toepassing is. Op het verschil ga ik nou niet in, want dat is nou het onderwerp niet zozeer. Maar waar het om gaat is dat hier sprake is inderdaad van diezelfde verzoening, namelijk bedekking, hilasmos, de verzoening of bedekking die tot stand gebracht wordt, werd in het Oude Testament door de hoge priester. Eenmaal per jaar op Grote Verzoendag. En waarvan ons geleerd wordt dat die nu tot stand gebracht wordt door de hoge priester van het nieuwe verbond. En nu echt, nu definitief, door de hoge priester van het nieuwe verbond. In de hemel, aan de rechterhand Gods, bij de Vader, als onze voorspraak, degene die voor ons bidt. Weet u wel, dat staat allemaal in de Hebreeënbrief. Kortom, dat is wat die hoge priester doet. En daar gaat het hier ook over. Alleen de term zelf wordt niet gebruikt. In plaats daarvan wordt hij aangeduid als de voorspraak. Maar niettemin verzoening. 1 Johannes 2 vers 2 en daarna 1 Johannes 4 vers 10. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. Er wordt verder niks meer aan toegevoegd, maar het is in ieder geval dezelfde gedachte als in hoofdstuk 2 vers 2. Hij is Niet hij was of hij heeft iets gedaan. Hij is verzoening voor onze zonde. En er wordt niet gesproken over de wereld. Er wordt echt gesproken over gelovigen. Zodat dit begrip van zonden wegdoen en bedekken in de eerste plaats in verband gebracht wordt met de positie van de gelovigen nu aan de ene kant en de positie van Christus in de hemel nu in zijn hoedanigheid van hoge priester van het nieuwe verbond. En daar kom ik nu vanzelf op, want nou heb ik nog maar één woord wat in dezelfde betekenis. Dat is ook een zelfstandig naamwoord van dezelfde oorsprong. Hilasterion. Niet hilasmos, maar hilasterion. Komt maar twee keer voor. Ook maar twee keer. Dan heb je alle schriftplaatsen gehad waar die termen gebruikt worden. Dat is namelijk in de eerste plaats in Romeinen 3 vers 25... Waar staat, waar gesproken wordt in Romeinen 3, in ieder geval dit gedeelte, over de wet en het onvermogen van de wet, van het oude verbond namelijk, en dus ook het onvermogen van het priesterschap van het oude verbond en de offers van het oude verbond. Er staat namelijk in vers 20 dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd, geen vlees, oude mens, geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem, niet voor God. Want door de wet is niet rechtvaardiging, of verlossing, of verzoening. Door de wet is kennis der zonde. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Ik zeg altijd, zonde is niet zo erg. Als je geweten er maar niet door belast wordt. En dan kun je twee dingen doen, even tussendoor kun je twee dingen doen. Je kunt je geweten toeschroeien. Dat is een pijnlijke zaak. Niet echt bevorderlijk. De betere methode is je geweten laten reinigen. Dat kan ook namelijk. Maar door de wet is kennis van zonde. Dus je krijgt inderdaad alleen maar een belast geweten. Kennis, weten. Je krijgt weet van de zonden. En daarmee heb je alleen nog maar meer te dragen. Dus de wet werkt precies verkeerd om. Vandaar dat degene, zegt Paulus, degene die onder de wet leven hebben hun geweten met een brandijzer toegeschroeid. Zegt hij. En dat is wat anders dan het geweten reinigen, al weten sommigen het verschil niet. Ja, maar goed. Maar door de wet in ieder geval is geen rechtvaardiging, verlossing of verzoening of wat dan ook. Er staat al vervolgens, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, vers 21, buiten de wet om. En de wet, die wet regelde onder andere de dienst in de tabernakel en tempel, de dienst dus van de hoge priester op grote verzoendag onder andere, waarbij hij met de bloed van stieren en bokken inging in het heiligdom en naderde tot de ark des verbonds en daarmee naderde voor het aangezicht des Heren enzovoorts. Dat is onder de wet allemaal. Maar hier staat rechtvaardigheid, komt tot stand buiten de wet om, is ook tot stand gebracht buiten de wet om. Namelijk is tot stand gekomen, nou ja, zegt even het algemeen, door het geloof van Jezus Christus enzovoorts. En er staat daar vervolgens dat mensen, dat alle mensen, om niet gerechtvaardigd worden op grond van geloof. Want dat is wat er staat, hè? Vers 22. Er staat dat het gaat om rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Die komt tot allen en over allen die geloven. Niet tot allen en over allen. Helemaal niet. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En ze worden allen om niet gerechtvaardigd. Ja, natuurlijk. Door geloof. Jawel, die allen. Allen die geloven. Er wordt nog niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is en blijft natuurlijk altijd. Hè, dat is wat ik er straks zei. Vanmorgen als men tot geloof komt, wordt men niet alleen verlost. Het is letterlijk zo dat men deel krijgt aan de verlossing van Christus. En dus verlossing is in hem. En dan staat er, de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Daar heb je verzoening weer. Welke God voorgesteld is tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. In zijn leven feitelijk natuurlijk, hè, want bloed is leven. Door het geloof in zijn bloed. Dus verzoening, inderdaad, door geloof. Maar wat er staat is, wat de God voorgesteld heeft tot hilasterion. En hilasterion vertaalt men hier weliswaar met verzoening. Maar we hebben nog één schriftplaats waar het voorkomt. En dan hebben we echt alle schriftplaatsen gehad waar deze termen gebruikt worden. Dat is namelijk Hebreeën 9. En daar is het niet een verzoening, maar een verzoend deksel. Dat kan niet missen. En dat bevestigt, het is helaas de laatste tekst in de reeks die ik noemde dan. Maar bevestigt in ieder geval de gedachte dat dit woord en deze verwante woorden allen verwijzen naar die oudtestamentische instelling van grote verzoendag. Yom Kippur. Hebreeën 9 vers 5 namelijk, waar de inventaris van de tabernakel besproken wordt. En waar staat dat bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel, hilasterion, daar staat hij, die het verzoendeksel beschaduwden. Ik zeg altijd, men heeft het woord verzoendeksel, dat komt natuurlijk uit het Oude Testament. En men heeft dat woord eigenlijk twee keer vertaald. Een dubbele vertaling van één woord. Want dat Hebreeuwse kafar, dat wordt normaal vertaald met bedekken. En hier wordt het vertaald met verzoenen, maar de verzoenen betekent bedekken. Waarom men dat nou doet? Ja, waarschijnlijk omdat de Statenvertalers hebben willen uitleggen dat bedekken iets te maken heeft met verzoenen of zoiets. Hè? Maar in ieder geval, men heeft het woord twee keer vertaald, verzoen, deksel. Maar het is gewoon twee keer hetzelfde. Verzoening is bedekking en bedekking is verzoening. Over die verzoening gaat het hier. En het hele punt is dat het woord hilasterion ook beschouwd moet worden weliswaar als de aanduiding van het verzoendeksel, maar de betekenis ervan is eigenlijk de plaats der verzoening, de plaats waar de dingen worden weggedaan. Dat is alles, de plaats waar het gebeurt. Nou, waar gebeurt het? Waar worden de zonden weggedaan? Dan wel, waar worden ze bedekt? Ja, in het Oude Testament typologisch uitgedrukt op het verzoendeksel, maar in werkelijkheid in Christus, gewoon in Christus. De verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Maar verlossing en verzoening, dat zijn immers begrippen die heel dicht naast elkaar staan, daar gaat het maar om. Dat hele punt is, Christus is de plaats waar de zonden worden weggedaan. En dat is een concrete zaak, ik weet niet goed hoe ik het u concreet genoeg kan voorstellen. Ik zal proberen het uit te leggen, zo'n beetje vanaf het begin. De gedachte is namelijk, er is heel wat misverstand over, even onder ons, dus heel wat misverstand over de betekenis van het werk van de hoge priester van het oude verband. Hè? En dus ook over het werk van Christus als hoge priester van het nieuwe verband. Maar de gedachte is dat wij weliswaar met God verzoend zijn in de zin van dat de verbroken relatie hersteld is. Dat is een heel ander begrip. Alleen, het heeft bij ons ook verzoening. Hè? Dus wij zijn weliswaar met God verzoend. De relatie met God is hersteld. We zijn nieuwe schepselen geworden, wedergeboren en noemt u maar op. Maar nou even onder elkaar zijn. Wij hebben vanmorgen gezegd, dan zijn eerst onze zonden weggedaan. Ze zijn geoordeeld, het lam Gods heeft ze gedragen enzovoorts. En kortom, daarna hebben wij nieuw leven ontvangen enzovoort. En toen hebben we steeds gezegd, een nieuwe schepping waarin de zonde niet is, waarin gerechtigheid woont. Maar nou even onder elkaar. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dus dan zitten we er toch even mee, dat wij weliswaar nieuwe schepselen zijn geworden en dat wij elkaar inderdaad niet kennen naar, dat hoop ik, hè, dat wij elkaar inderdaad niet kennen naar het vlees, 2 Korinthe 5 enzovoorts, en dat wij elkaar zien volmaakt in Christus, dat is waar, maar ieder voor ons weten van ons, van elkaar dus niet meer, maar van onszelf weten wij weten wel dat wij zonde hebben en wat moeten we daar nou mee? Want wij zijn dan nieuwe schepselen, maar toch zondigen wij. moet ik meteen achteraan zeggen dat het niet in die beschepping is die zondigt, want dat kan niet. Dat zegt dezelfde Johannes in dezelfde brief. Die zegt, wat uit God geboren is, zondigt niet en het kan ook niet. Want zijn zaad blijft in hem. Niettemin in dezelfde brief zegt hij, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niets. De enige conclusie is dat Johannes hetzelfde leert als Paulus. Hij doet het alleen met andere woorden. Hij leert dus gewoon dat wij twee naturen hebben. Er zijn mensen die worden woedend als hij dat zegt. Ja. Want dan zeggen ze, ik ben niet schizofreen. Als we nader inzien, brengt me dat vaak op een idee. Maar dat even terzijde. Maar wij hebben wel degelijk twee naturen. De een staat volmaakt voor God en de andere niet. Maar de andere is ook maar een tijdelijke aangelegenheid. Maar die andere zit ons wel dwars. En dat is het hele punt. Wij zijn nieuwe schepselen, we zijn in die zin verzoend, namelijk wedergeboren, nieuwe schepselen in Christus. Maar er is nog steeds zonde in ons leven die ons in elk geval dwars zit. En dat is een probleem, want zolang het er is en zolang het ons dwars zit, staan wij in ieder geval niet rein tegenover God. In ieder geval hebben we dan een belast geweten. En hoe eerlijker we zijn, hoe oprechter wij zijn, hoe meer wij gelovig zullen zijn, maar hoe meer we last zullen hebben van dat geweten dan. Van, het is zo, we hebben dat, maar het zou niet zo moeten, ik voel me schuldig en ik kan zo niet. Dat kan een groot probleem worden. Nou, dat is waarover gesproken wordt hier. Want de hele gedachte is dat wat de hoge priester deed, ook in het oude verbond, dan blijf ik even bij het oude verbond, wat de hoge priester op verzoendag deed, namelijk verzoening voor de zonde des volks, veronderstelt dat de zonden werden weggedaan, ver weg, weggedaan en niet meer gedacht, ook niet toegerekend enzovoorts, maar begrijp je me goed, dat werd gedaan voor het volk. Dat wil zeggen, niet voor heel de wereld, maar voor het volk. Dat volk wat met deze hoge priester mee de woestijn in was gegaan. Ja, normaal zeggen we, ze zijn Mozes nagewandeld in de woestijn. We zeggen ook, ze zijn de Heer nagewandeld in de woestijn. Dat is ook de Bijbelse uitdrukking. Maar de andere uitdrukking is dat ze zijn genaderd tot dat heiligdom. Hè, en dat ze dus min of meer Aaron zijn nagewandeld in de woestijn. Dat net zo goed het geval is. Kortom, ze zijn verzameld inderdaad rondom de tabernakel, rondom de plaats waar de Heer woont, rondom de Ark des Verbonds, rondom dit deksel, dit verzoendeksel zal ik maar zeggen. En dat volk naderde daar via de eigen hoge priester tot de Heer en die hoge priester vertegenwoordigde het volk bij God en die hoge priester deed de zonden ver weg. Dan wel, hij bedekte ze, maar ik blijf erbij dat bedekken de verkeerde indruk wekt, hoor. Het gaat in werkelijkheid om ver weg doen. Bedekken werkt voor mij, heeft voor mij te veel de betekenis van, we leggen er zo lang wat op en daarna zien we wel. En dan maar wachten tot iemand de bedekking wegneemt. Er zijn ook schriftplaatsen die zeggen dat de bedekking zal worden weggenomen. Als je toevallig de verkeerde naast elkaar legt, dan, hè? Sommigen zijn daar een meester in, dat weet u natuurlijk. Hè? Ja. Dus bedekken, oké, maar in de zin van definitief dan. Hè? Wegdoen namelijk. De gedachte is namelijk dat de hoge priester werkzaam was onder het oude verbond voor het verlaste volk. Een volk wat al verlost was uit Egypte. En zo is het met de hoge priester van het nieuwe verbond. Die is werkzaam voor het volk wat al verlost is, maar nu letterlijk verlost is van heel die oude schepping. Voor de, tot op heden niks anders dan de gemeente. Dus ik kan ook rustig zeggen voor de gemeente. Dat is het meest actuele natuurlijk ook. Hij doet de zonden van de gemeente weg. De gemeente in zijn normale algemene betekenis, namelijk de verzamelde gelovigen. Zonder onderscheid te maken tussen oude en nieuwe natuur, uiteraard. Hè? Maar het gaat erom dat wij als gelovigen nou eenmaal die zonden hebben. En het punt is dat de hoge priester degene is die voor dat verzamelde, verlaste volk de zonden wegneemt. Daartoe echter moet men zich wel bij de hoge priester melden. Men moet zich wel, men moet tot de hoge priester naderen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want zo heet het in de Hebreeënbrief ook. Want hoe dan ook, als de Hebreeënbrief ons oproept in Hebreeën 4 en Hebreeën 10, letterlijk, om te naderen tot die hoge priester, tot die troon der genade, om te naderen tot God dus, feitelijk, op die verse en levende weg, waarover zo dikwijls gesproken wordt, dan is dat in de praktijk heus niks anders dan een oproep om te komen tot geloof. Dat is het. Daar gaat de hele brief ook in de praktijk over. Maar de praktische consequentie vervolgens van wat Christus voor ons doet, is inderdaad onze zonden in de praktijk van ons leven bedekken. Dat wil zeggen, ze zijn er wel, ze blijven er ook, daarom heet het dan bedekken. Hè? Ze zijn er wel, ze blijven er ook, maar voor God spelen ze geen rol meer. Voor God zijn ze weg, omdat ze door Christus bedekt worden. Dat is de uitdrukking dan. En van Gods kant uit gezien betekent dat dat daardoor onze zonden zijn weggedaan of teniet gedaan of verwijderd. Dat is een mooi woord in dat verband hoor. Verwijderd. Dat is heel wat anders dan bedekken en toch is het dezelfde betekenis. Ver wegdoen. Bij het wegdoen. Meer in Noord-Holland is dat geloof ik. Hè? Ja. Ze zijn verwijderd. Dat is waar het om gaat. Daarbij gaat het niet zozeer om de vergeving der zonden in het algemeen, waardoor men behouden wordt. Want eerlijk gezegd, dat is al lang gebeurd en niet door de hoge priester van het nieuwe verbond. Hoort u nu wat ik nu zeg? Ik zei dat onze zonden zijn weggedaan, waardoor wij behouden worden voor eens en altijd. Dat is niet het werk wat de hoge priester van het nieuwe verbond doet. Dat heeft de Heer al gedaan en dat was voordat hij hoge priester was. Dat was toen hij leed en stierf, toen hij de zonden der wereld wegdroeg. Het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond, en dus gewoon het werk van de hoge priester, het verzoeningswerk van de hoge priester, heeft tot doel om de in de praktijk nog aanwezige zonden weg te nemen, zodanig dat ze geen rol van betekenis meer spelen. Voor ons weliswaar soms van betekenis, maar in ieder geval voor God niet van betekenis. En als wij gelovigen zijn, dan sluiten we ons daarbij aan. Dat is waar het om gaat. Ja, ik durf het nooit zo goed uitgebreid te zeggen. Want dan zeggen ze weer dat de getuigenis staat te geven of zo. Of iets moet goed praten of zo. Maar het blijft natuurlijk zo dat we als een stelletje zondaren hier bij elkaar gekomen zijn. Dat is nou eenmaal zo. Hè. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar dat speelt geen rol. Waarom niet? Nou, omdat wij een hoge priester hebben. En als dat niet zo was, dan zou het een rol blijven spelen, in ieder geval tot aan de dag van onze lichamelijke dood aan toe, dan wel tot de dag van de opname van de gemeente, of iets dergelijks. Dan zouden we elkaar altijd voor de voeten lopen en elkaar ook altijd van alles te verwijten hebben, al was het maar omdat God ons van alles te verwijten heeft. En in de praktijk zijn er die hoge priester niet kennen. En die zeggen dus tot u en tot mij, ik zal het ook nooit vergeten, die zeggen, ja, nou ben je wel een kind van God geworden, maar nou moet je wel. En hoe kun jij nou als kind van God, je bent toch een gelovige en zo, hoe kun jij nou, dat was oprecht bedoeld hoor, niet van ongelovigen die dat zeggen, van broeders of zusters, hoe kun jij nou, enzovoorts, hè. Begrijp je dan als jonge gelovige, hè. Dat is lang geleden waar ik het nou over heb. Dan ga je dan denk je, dan kun je niet zeggen, zo zit het niet. Hè? Dan denk je, ja, dat is ook zo. Als kind van God, maar dat kan ik me ook eigenlijk niet permitteren om zulke dingen te doen. En zo. Dat mag eigenlijk in mijn leven niet voorkomen, maar het komt wel voor. Dan gaan ze je dan nog verwijten ook. En dan zit je weer in de ellende. Nee, het hele punt is, dat als dat zo zou gaan, dan zouden wij als gelovigen in dit leven nog slechter af zijn, in dit leven althans, nog slechter af zijn dan de ongelovigen. Want dan zijn we nog steeds zondaren, net als die ongelovigen, alleen zij mogen het nog en wij mogen het niet meer. Hè? Nou ja. Dat is zo'n uitdrukking, broeder. Men weet het dus wel. Maar het punt is niet of men het weet eigenlijk, het punt is of men het ook toepast. Hè? Geworpen in de zeven eeuwige vergetelheid heet dat. Hè? Wij zagen vroeger, ik weet niet of er nog eens op de boekentafel zag je wel eens van die kaarten of tegeltjes liggen met zo'n groot meer, weet je wel. Zeven eeuwige vergetelheid of zoiets. En dan bordje erin verboden te vissen. Hè? Zoiets was het, hè? Ja. Doet het altijd goed. Nou, het is een goede herinnering. van de weggaande bok. Dat hangt ermee samen, ja. Ik weet niet of ik er vandaag nog aan toe kom. Maar dat is inderdaad de betekenis in ieder geval van het werk op de grote verzoendag. Waarbij men aan de ene kant nadert tot God. Laat ik het dan proberen vlug te zeggen. Een andere keer dan spreek ik wel weer uitgebreid over grote verzoendag dan. Maar de gedachte is dat op grote verzoendag in ieder geval sprake is van twee bokken die samen één offer zijn. Waarbij de ene gedood wordt. Maar ze horen bij elkaar, ze worden geacht één te zijn. Maar de ene wordt gedood en het bloed van die ene wordt gebracht door de hoge priester. Wordt gesprenkeld onderweg naar het heiligdom, naar het verzoendeksel, die daar stel je op. Wordt daar geplengd. Zodat daardoor de verse nieuwe, de verse en levende bloedige, de verse en levende weg gesprenkeld onderweg. Gemaakt wordt, die gaat inderdaad door het voorhangsel tot in het heilige zelf. En de Hebreeën 9 zegt dat het heilige der heiligen, dat is het nieuwe verbond, punt 1. En punt 2, het is de hemel. Daar leidt hij weg in. Maar het andere bok, die wordt de legerplaats uitgejaagd. De woestijn in, is dan de gedachte. Ver weg. Inderdaad, zo heet het ook, de weggaande bok. Azazel. Ik moet altijd wat stotteren. Als je flink stottert, dan gaat het goed, hè? Azazel is het, hè? De weggaande bok betekent dat, in ieder geval. En die wordt dus niet geteld. Het hele punt is dat slechts gerekend wordt datgene wat tot God ingaat. En men gaat tot God in en dat is de nieuwe mens eigenlijk. En wat de oude mens betreft, die wordt inderdaad weggedaan, wordt niet geteld. Wordt ook niet tot het legerkamp gerekend, die is gewoon daarbuiten. Er zitten nog een paar andere aspecten aan, maar daar ga ik nu in ieder geval niet op in. Maar het gaat om de gedachte dat het één en hetzelfde offer. En zo is het met ons ook. Na de oude mens zijn we in de woestijn, buiten de legerplaats. God telt die oude mens niet. God heeft die oude mens weggedaan. Niettemin naderen wij naderen op die verse en levende weg in het heiligdom. Waarbij die oude mens inderdaad niet gerekend wordt en waarbij wij volmaakt inderdaad voor God staan. Nou, dat is de beschrijving van het werk van de hoge priester, die het volk vertegenwoordigt bij God. Het is natuurlijk een raar verhaal, maar ik heb altijd het idee dat de hoge priester een soort filter is. Hè? Via de hoge priester gaat men tot God. En men gaat zoals men is, zondig en wel, want dat is nou eenmaal zo. Maar voor God staan wij rein. En dat is het werk wat Christus nu doet. Het werk is misschien wat overdreven gezegd. Maar waar het erom gaat, is dat wij delen hebben aan Christus. Dat God ons ziet in Christus. Als God ons ziet, ziet hij Christus. Andersom werkt het trouwens ook. Als wij God zien, zien wij Christus. Ja, het werkt precies naar alle kanten. Maar dat is inderdaad de gedachte. De functie van de levende Christus aan de rechterhand Gods, nu in het bijzonder in onze bedoeling, is deze. Dat daardoor wij inderdaad volmaakt staan voor God. Dat is wat op verschillende wijzen beschreven wordt. Maar een van die beschrijvingen is die van Yom Kippur. Van de verzoening zoals die beschreven wordt in de Oud-Testamentische dienst. Daarnaast hebben we natuurlijk gewoon de uitspraken in Johannes. Waar stond, hij is verzoening voor onze zonden. Als beschrijving van de hoge priester. Maar hij heet daar de trooster, Parakletos, vertaald met voorspraak. Hè? Maar het is precies dezelfde functie. Neem je nou Efeze, dan staat er dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven als man ten opzichte van de vrouw. Staat er, voor de vrouw, hè, voor de gemeente. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven om die gemeente te reinigen en te heiligen en onberispelijk zonder vlek of rimpel voor God te stellen. En wanneer wordt die gemeente dan zonder vlek of rimpel voor God gesteld? Het was niet een strikvraag, hoor. Ja, nu. Dat is niet voor de toekomst zo van hij is daar nog mee bezig en we wachten maar tot het klaar is en als het klaar is zal de opname wel plaatsvinden. Nee, het spreekt juist over de situatie nu. Het spreekt over zijn functie van hoge priester van het Nieuwe Verbond, waardoor wij zonder vlek of rimpel voor God staan. Nu. Nou, in Skolle staan ze dan in elk geval vervolgens. Hè? Maar dat is het verhaal. Kortom, er zijn verschillende schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Een van de mooiste vind ik ook trouwens, die is een lastige, die is die van Johannes 14. Die is die van in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Die zoek ik even op, dat is mooi. Mag ik dat nog even afsluiten? Ja, maar mag wel, hè. Johannes 14. Daar gaat het over het vaderhuis en de weg naar het vaderhuis. En de Heer die naar het vaderhuis zou gaan. En ik wijs erop dat daar in vers... Dat de Heer aankondigt dat hij naar de hemel gaat, zal ik maar zeggen, naar het vaderhuis. En dan zegt de Heer in vers 4 van Johannes 14... En waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Toen zei Thomas, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten. Toen zei de Heer Jezus tot hem... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En ik beweer dat die weg, waarheid en het leven dezelfde weg is als de weg uit Hebreeën 10. Laat ons dan met vrijmoedigheid, terwijl wij een grote priester hebben over het huis Gods, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op de verse en levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, enzovoorts. Hè? Nou, daar heet het een verse en levende weg. En hier heet het de ware en levende weg. Of de levende ware weg. Want zo moet je zijn uitdrukking, zijn hendiatris, interpreteren. Ik ben de weg, de waarheid en het leven betekent ik ben de levende ware weg. Het is dus dezelfde weg. Dat blijkt wel, want er staat bij waar die weg heen leidt. Volgens Hebreeën 9 leidde die weg... In de hemel, in het nieuwe verbond in het algemeen en in de hemel in het bijzonder. En hier staat, niemand komt tot de Vader dan door mij. De weg leidt hier namelijk in het Vaderhuis, ook de hemel. Dus het is dezelfde weg. En als Christus die weg is, hier, zowel als in Hebreeën 10, en dat is zo, betekent dat hier dus eigenlijk gesproken wordt over de grote priester, over het huis Gods, over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus, nou beweer ik dat al jaren hoor. Dat het Johannes Evangelie eigenlijk over niks anders gaat dan over Melchizedek. Zonder de term maar te gebruiken, maar het is echt zo. En nou neem ik de draad op, hè? 14 vers 1. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Maar de hele gedachte is dat die plaatsbereiding van de Heer Jezus, hier, de Heer is bezig ons plaats te bereiden, de hele plaatsbereiding van de Heer, een werk is wat hij niet doet aan het vaderhuis, hij doet het in het vaderhuis. Maar het is niet een werk aan dat vaderhuis. Zo van, wij zijn wel gereed, maar het vaderhuis is nog niet gereed. Want als dat zo zou zijn, dan ga ik alsnog de zingende zusjes opzoeken. Want die zongen, dat is lang geleden zuster. Die zongen, alles is gereed in het vaderhuis. Hè? Dus dan klopt er iets niet. Nee, het hele punt is dat het werk wat de Heer in het vaderhuis doet, doet hij wel in het vaderhuis, maar niet aan het vaderhuis. Hij doet het aan ons. Daar, van daaruit, in die positie, op de plaats der verzoening, in het Grieks hilasterion, vertaald dus eventueel met verzoendeksel, hè, op de plaats der verzoening, daar doet hij zijn werk aan ons. Verzoent hij ons namelijk. Waar anders dan op de plaats der verzoening? Dat wil zeggen, daar in die positie stelt hij ons rein voor God. En zo worden wij gereed gemaakt voor die plaats. Dat is de gedachte. En waar wij dat in verband brengen met lichamelijke omstandigheden, met het vlees, dan moet gezegd worden, wel, in de toekomst, wanneer onze plaats bereid is, dan zal de Heer wederkomen en ons tot zich nemen. Maar het wacht niet op dat de plaats bereid is, wacht op dat hij wederkomt. Dus zo zit het gewoon, hè. En aan de andere kant, waar wij deze dingen ook wat overdrachtelijker zien, zoals trouwens in Johannes algemeen gebruikelijk is, dan moet duidelijk zijn dat de Heer hier aankondigt dat hij naar de hemel zou gaan. En dat wat die plaatsbereiding betreft, wel, dat is, wil gewoon zeggen, hij zou plaatsbereiden. Hij zou namelijk hoge priester worden na de ordening van Melchizedek. Dat is inmiddels gebeurd en in die positie trekt hij ons tot hem. Wij zijn namelijk al tot hem genomen. Efeze 2. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. We zijn door hem getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij zijn gezet in de hemel. Dat kan niet missen. Dat er in de toekomst ook een lichamelijke uitwerking zal hebben, zal ik maar zeggen. Dat is een duidelijke zaak. Maar er mag nooit ontkenning zijn voor onze huidige positie. Waar het om gaat is dat de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het Nieuwe Verbond verzoening doet voor de zonde van zijn volk, voor allen die zich onder die hoge priester stellen. En die verzoening heeft niet te maken met of men al of niet behouden wordt. Het heeft te maken met dat wij juist als gelovigen weliswaar nog zonden in ons leven hebben, ook in de praktijk van ons leven. Maar dat via die positie van Christus die zonden inderdaad teniet gedaan worden, weggedaan worden. Niet in de zin van dat ze er niet meer zijn, want ze blijven er altijd. Daarom heet het bij gelegenheid dus ook bedekken. Niet dat ze er niet meer zijn. Ze zijn er wel, maar ze spelen geen rol van betekenis meer voor God. En ze zouden dat voor ons ook niet moeten doen. En dat is trouwens de enige manier om eventueel in de praktijk zelfs zonden te overwinnen. Maar ik geloof dat dat weer een ander onderwerp is. Dus nou, laten we het eerst bij ons krijgen, ruzie met de ouderling van dienst.